Goedenavond. Welkom namens de Rode Hoed en het VSB-fonds bij deze eerste avond rond genomineerden voor de VSB Poëzieprijs 1994. Voor deze prijs, die op 7 juni aanstaande voor het eerst zal worden uitgereikt, zijn 7 dichters genomineerd. Hugo Claus, Rutger Copland, Gerrit Kouwenaar, Leo Vrooman, Ellie de Waard, Lloyd Haft en Ad Zuiderend. Van wie de laatste twee, Lloyd Haft en Ad Zuiderend, hier vanavond zijn en ook het eigen werk voorlezen. Volgende week vrijdag 27 mei en 3 juni komen de andere genomineerden aan bod. Vanavond voor de pauze een gesprek van de journalist James Geary. Hij publiceerde in Amerika zelf een aantal poëziebundels met Lloyd Haft. En na de pauze is poëzierecensent Maarten Doorman de gesprekspartner van Ad Zuiderend. De piano-improvisaties zijn van Tom Jansen. Overigens, de microfoons die u hier ziet staan, die zijn niet ter geluidsversterking. We doen het vanavond zonder microfoons. Die zijn slechts voor een eigen opname. Lloyd Haft, James Geary.
Goedenavond, dames en heren. Voordat wij gaan beginnen, wou ik eerst vertellen hoe wij de komende 3 kwartier gaan indelen. Na een kort inleiding zal Lloyd Haft voorlezen uit het genomineerde bundel Atlantis. Het gesprek dat daarna volgt wordt afgewisseld met het voorlezen van een aantal andere gedichten. En het gesprek wordt gesloten met het voorlezen van 2 gedichten. Lloyd Haft is in 1946 geboren in Sheboygan, Wisconsin, in de Verenigde Staten. Hij studeerde Chinees taal en Chinees literatuur aan Harvard en Leiden universiteiten. En hij is thans docent in moderne Chinees literatuur aan de Leidse Universiteit. Hij woont sinds 1968 in Nederland en publiceerde zijn eerste gedichten in het Nederlands in 1979. Zijn eerste bundel, Iconen bij daglicht, verscheen in 1982. Sindsdien heeft hij 4 andere bundels gepubliceerd, waarvan het laatste, Atlantis, de genomineerde bundel, het eerste tweetalige boek is. Er zijn gedichten in het Nederlands en in het Engels. Lloyd Haft zal nu een aantal gedichten van dit boek voorlezen, met name de Helge-serie. Dames en heren, Lloyd Haft.
Dankjewel, James. Ik zal de cyclus Helga lezen. Het zijn dus 7 gedichten bij schilderijen en tekeningen uit de Helga-suite van de Amerikaanse schilder Andrew Wyeth. Die suite bestaat uit meer dan 200 portretten van een en dezelfde vrouw, gemaakt in de loop van meer dan 10 jaar. Dit zijn 7 gedichten, ze hebben allemaal een eigen titel. Voor de schaarse mussen, voor het ordelijk wegvallen der laatste bladeren, voor de knaap met zijn mutsje die grint tot hopen harkt, voor hertjes die 1 keer eerder ons pad kruisten, was het niet of niet meer nodig. Alles ging, alles verging ook zonder. Maar het geviel toen de wind opkwam en je haar en je schouders even eenzelfde wending namen, dat ik de klank, de wiekslag van de gans, de uit de vlucht geslagene, niet langer kon onderscheiden van het spinnenwiel. Kraken, kernen, dat heel en streng ontwond en mee je haren liet, leidraad, door heel dat bos. Zo werd ik wijzeloos. Mijn naam een wending in een onvertaalbaar verhaal. Wat de gans misschien ook bijna bedoelde, toen het roepen onbegonnen, eigen bleek en wegvallend aanbleef, eindeloos vallend over spoel en schouder. Orde. Windstreken, werelddelen, vallen in het niet naast je nagels. De hand, klei en gedachte samen. Waar zoveel glans is, schept elk verroer een aarde. Heup verleggen is berg doen bloeien. Afstand, licht tussen duim en wijsvinger, maakt, breekt. Het tastbare laken kreunt, kreukt bij de vuistslag van je vreugde. Naamloos. Doe er gordijn, deken op dicht, want het licht van deze wereld wil lippen voor zich, monden tot tondel. Herfstwind, graag vonkende voerder, aast al op de vuurslag van je zo verrijkende hals. Bron. Je mond is een uitkomst in licht, vast punt vlietend uitgerekt langs ongerijmde lijnen. In bijzijn en schaduw neigen de donkere, tedere hellingen rustig nader. Thuis tegen het openen in van mijn dit uur wellicht van al je ogen. Badplaats. Met één voet die buiten de droom uitsteekt, blijf je nog verbonden aan zand, aan deze woestijn van warmte en weten, waarin ik je bezingend, smachtend bezag. Met naast je de schaduw van je lijf drijf je al op zeeën van wat hier geen kleuren kende, wat in de herinnering pas roze moet blijken of blauw in die branding. Schuil. Nu wil ik terug zijn, een mens in een jas, in vleesvormige verknoesting. Als al het andere, zo stil, zo zeker geklemd, tussen vuur en steen. Ik steek de kop op, midden in gapend graniet. Zelfs weinig licht is tussen zulke rotsen te veel, waar mijn schaduw op ondenkbare barsten vat krijgt. En de hagedis niet eens meer schrikt van mijn schreden, kenner van wat min, minnaar van wat moe mag zijn. Vizier. Naarmate je van me wegraakt, weet ik je te staan. Zo'n schouder van achteren, jas om schouder, sneeuw om jas, ga door. Drageesgewijs vallen de vlokken, vriendelijke, vosoogige, gefaseerd, gedoseerd krijg ik je weg en op de korrel.
Die Helge-serie van gedichten, die zijn gebaseerd op een aantal schilderijen van Andrew Wyeth. Kunt u iets vertellen over wat was uw inspiratie daarvoor? Wat was de inspiratie van die schilderijen?
Ja, ik heb ze gevonden. Dat was in Amerika in de jaren 80 nog. Toen, ik herinner me niet meer precies wanneer die serie bekendgemaakt werd. Maar toen is daarna een boek uitgegeven, dat later ook in Nederland, in een Nederlandse versie is verschenen, met reproducties van de hele serie. En toen ik die serie zag, was ik daar meteen helemaal weg van. Het was niet noodzakelijk de grootste kunst die ik ooit gezien heb, maar de uitstraling van die serie als geheel sprak mij heel sterk aan. Er waren zoveel verschillende stemmingen. Het was ook zo'n mooie vrouw. En of dat nou mijn anima is, of dat ik mijn ziel daarin terugzag, of wat ook. Ik weet niet hoe je zoiets moet uitleggen, maar ik vond het nodig om daar op een gegeven moment een antwoord op te schrijven.
En zijn die gedichten meer uw antwoord op die schilderijen, of een weerspiegeling van die schilderijen zelf? Wat probeert u in die gedichten te bereiken?
Eigenlijk zijn ze allebei, denk ik, ja. Ik denk dat ze eerder eigenlijk iets van mij zijn, naar aanleiding van of aanschakelend op die schilderijen, dan zeker dan een poging om rechtstreeks weer te geven wat er nou zichtbaar is. Er zijn wel regels en woorden in die gedichten die slaan op specifieke dingen die je zou kunnen aanwijzen in die gedichten, in die schilderijen. Maar het is zeker niet de bedoeling dat de gedichten een sleutel vormen tot de schilderijen.
U hebt de originele schilderijen niet gezien?
Heb ik nooit gezien.
Is dat een, voor het schrijven van de gedichten, was dat een belemmering of was dat juist een voordeel?
Misschien was het wel een voordeel, ik weet niet. Het was voor mij niet nodig om de schilderijen te zien, omdat ik toch de reproducties al gezien had. En aan de hand van de reproducties wist ik, als het ware, wat ik daarmee kon doen. En ik denk niet dat het daar zoveel aan had toegevoegd wanneer ik inderdaad de schilderijen daar had zien hangen. Ik denk het niet.
Er zijn ook trouwens Engelse versies van de Helge-serie.
Ja.
En de bundel Atlantis is uniek in dat er zijn Nederlandstalige gedichten en er zijn ook Engelse versies van hetzelfde gedicht.
Ja.
Maar dat is niet een rechtstreeks vertaling. In eerste instantie, wat Vroom hebt u late jaren 70, waarom bent u begonnen met het schrijven van gedichten in het Nederlands? Als native speaker English.
Ik ben in het Nederlands begonnen omdat ik in Nederland woonde. Ik leefde in een volkomen Nederlandse wereld. Iedereen bijna die ik kende, iedereen met wie ik dagelijks omging, was Nederlands, sprak Nederlands. En dat was voor mij eigenlijk de belangrijkste reden. Ik had misschien kunnen proberen toen al om in het Engels gedichten te schrijven, maar ik vind het zo abstract om dan iets te schrijven en dan wegsturen en dan hopen dat het gepubliceerd wordt in een ander werelddeel door mensen die je zelf nooit zult ontmoeten. Dus dat kwam voort uit een behoefte om iets te communiceren. Misschien niet heel direct iets communiceren van kijk, dit is een mooie schilderij, maar dan toch althans de mogelijkheid te hebben dat hier of daar ik iets zou kunnen communiceren met die gedichten.
Mm-hmm. En u zegt dat u bent begonnen in het Nederlands te schrijven omdat uw wereld op dat moment Nederlands was.
Ja.
Of dit wereld gebeurde in het Nederlands.
Ja.
Betekent dat u woont nu bijna 25 jaar in Nederland?
25 jaar.
Betekent dat langzaam maar zeker uw verbinding sterker met het Nederlands is dan, en vooral voor wat de poëzie betreft, dan met uw moedertaal.
Ja, wat bedoel je met verbinding? Dat is erg lastig. Kijk, je moedertaal blijft je moedertaal, die blijf je altijd beter beheersen. Maar het is wel zo dat de ervaringswereld, of de wereld van, ook de culturele wereld waar ik het meest op gericht ben, is absoluut de Nederlandse, de Europese wereld. En in die zin is de verbinding misschien met de Nederlandse taal nu wel minstens even sterk. Het is niet zo dat die talen voor mij precies hetzelfde zijn. Ik weet gewoon dat ik nog altijd een zekerder gevoel heb over bepaalde dingen in het Engels. Maar het is niet zo dat het Nederlands voor mij dan toch een soort hulptaal is waar ik mee dan moet behelpen of zo.
In het gedicht Hertjes namelijk schrijft u: mijn naam een wending in een onvertaalbaar verhaal.
Ja.
En wat mij opvalt als ik Atlantis lees, is dat die de Engelse versie, zeg maar, van die gedichten, die zijn niet letterlijk vertalingen van het Nederlands. Is het mogelijk om, was dat een bewust keus van u om het niet een letterlijk vertaling te doen? En als dat zo is, wat was de motivatie om een, die zijn eigenlijk heel andere gedichten.
Ja, tenminste ik hoop dat het heel andere gedichten zijn, ja. Nou, de belangrijkste reden is dat ik vind dat ik die vrijheid moet hebben als ik een vertaling maak, ja, laat me nou maar even vertaling noemen van zo'n gedicht. Als ik dan iets moeilijk vind, als ik ergens niet helemaal uitkom, dan moet het maar niet zo zijn dat ik daar heel moeizaam mee moet worstelen tot ik kan aantonen dat ik het precies goed vertaald heb. Als ik het te moeilijk vind, dan moet ik dat eruit kunnen gooien en iets anders daarvoor in de plaats zetten, vind ik. En iets anders is dat je soms al bewerkende in de tweede taal komt op associaties die dus eigenlijk niet kloppen qua taal, maar die toch ook interessant zijn om uit te werken. Mm-hmm. En dan wil ik inderdaad die vrijheid hebben om in te gaan op die associatie die ik heb, ook wanneer het niet helemaal klopt met de tekst.
Uw eerste bundel is in 82 verschenen. En sindsdien zijn er 4 bundels gepubliceerd, maar alleen in het Nederlands.
Ja.
Waarom nu op dit moment voelde u de behoefte om ook gedichten in het Engels te schrijven?
Ja.
Of quasi vertalingen van gedichten in het Nederlands te schrijven?
Ja, ja, ik denk dat dat samenhangt met het feit, wat je al noemde, dat ik al 25 jaar in Nederland woon. Op een gegeven moment heb ik me gerealiseerd, dat was eerst heel lang geen bewuste keuze, maar zo langzamerhand heb ik me gerealiseerd dat ik niet van plan was om terug te gaan naar Amerika. En hoe gek het ook klinkt, vanaf dat moment is de Engelse taal juist veel interessanter voor mij geworden. Misschien omdat het juist dan als taal van poëzie, als taal die als het ware ontheven is aan de wereld van je dagelijkse beslommeringen en dergelijke, dan een soort meerwaarde krijgt van: het zou mooi zijn om te kijken hoe het ook in die taal ging. En dus zou je misschien kunnen denken dat eerst Nederlands de poëtische taal was, omdat het iets was waar ik op een hele bijzondere manier mee werkte, en dat nu juist het Engels die functie heeft. Maar het is niet zo dat ik nu uitsluitend zou willen gaan schrijven in het Engels.
Wallace Stevens is een van uw lievelingsdichters. Hij heeft ooit geschreven, of hij heeft ooit beschreven, de poëzie beschreven als flawed words and stubborn sounds. Dat wil zeggen gebrekkig woorden en weerbarstige klanken.
Ja.
Als u in het begin, als u in het Nederlands schreef, was dat eigenlijk een voordeel, want door het feit dat u de taal minder beheerste, kon het niet anders zijn dan een beetje gebrekkig en weerbarstig.
Weerbarstig, ja. Nou, weerbarstig is het wel hoor. Het is nog altijd heel erg weerbarstig. Inderdaad, dat
nog
vind ik. Ja, ik vind een hele mooie passage ergens. Ergens in een van de gedichten van Wallace Stevens, gebrekkige woorden en weerbarstige klanken. En inderdaad denk ik dat je als iemand die dus juist niet die taal van huis uitspreekt, iemand die zich bewust heeft moeten oriënteren op die taal, dat je soms op combinaties komt die een native speaker niet zo zou bedenken. En die combinaties, dat is dan weer de moeilijkheid, dat je zelf niet altijd weet wat de gevoelswaarde van die combinaties zou zijn voor de native speaker, wanneer mensen het wel zo zouden zeggen. Mm-hmm. Ja? Maar een voordeel zou kunnen zijn inderdaad dat je op een bepaalde manier onbevangen tegenover die taal staat, en dat je al zoekend soms toch wel dingen kunt vinden die misschien interessant zijn.
Zo, mm-hmm. als uw poëtisch ideaal is gebrekkige woorden en weerbarstige klanken, dan is het juist op een bepaalde manier veel makkelijker in een vreemde taal te schrijven. Want dan is ook eigenlijk is het niet een beetje cheating. Want door het feit dat u het minder beheerst, komt u sneller op dat soort
ik weet niet hoor,
mooie vondsten.
het is in ieder geval heel mooi om een heel makkelijk om een heel slecht gedicht in die andere taal te zijn. Dat is wel heel makkelijk. Het is zeker niet makkelijk om een goed gedicht te schrijven. Maar ik heb inderdaad een paar keer de ervaring gehad dat ik zelf achteraf van Nederlanders hoorde dat de betekenis van iets wat ik had geschreven toch anders was dan ik zelf dacht dat het was op dat moment. Hè? Dat ik zelf op de klank was afgegaan of wat dan ook. En kijk, we moeten dit ook weer niet overdrijven van die weerbarstige klanken en dergelijke. Ik denk dat wat Wallace Stevens daarmee bedoelde was gewoon dingen die ergens blijven haken. Ergens waar je niet vlot overheen leest, maar waar je aandacht blijft steken. Dat je zegt van, dat klinkt ongewoon. Wat is dat nou? Dat je gewoon wat langer erbij stilstaat. Ik denk dat hij dat waarschijnlijk bedoelde. Onder andere, Wallace Stevens bedoelde altijd een heleboel dingen gelijk. Hè, met zo'n
dat is juist het probleem van Wallace Stevens.
Ja. Maar ik heb ook inderdaad altijd gemerkt dat ik zelf bijvoorbeeld vertalingen van gedichten in het Engels heel mooi vond. Ook wanneer ik wist dat het vertalingen waren. Dus soms was de klank op zichzelf niet heel vlot, niet heel welluidend, maar juist omdat het er soms zo hoekig, zo lekker angular kon staan. Dat je zei van, dat is iets. En dat je dan daarin verdiept. En ik was inderdaad altijd geïnteresseerd in soorten van poëzie die niet vlot weglezen, maar die ergens ook van die rare, hoekige plekken bevatten.
Laten wij ons daarin verdiepen. Kunt u iets vertellen over het proces? Komt het gedicht eerst in één taal? Of altijd in één taal en daarna in de andere taal? Of wat is dat proces? Is het Nederlands altijd de eerste taal? Of is juist Engels altijd de eerste taal? Gaan ze alle twee door elkaar?
Het varieert, maar het is nooit beide tegelijk. Het is nooit beide tegelijk. Het begint in één taal en erg vaak is het zo dat ik niet tevoren van plan ben om twee versies te maken. Ik schrijf eerst in één taal en het kan zijn dat ik dan later denk van, goh, hoe zou het zijn als ik toch probeer een versie in een andere taal te maken? Maar het is meestal niet met opzet.
En is het dan de betekenis van het gedicht, wat de aanleiding is voor het, tussen aanhaaltekens, de vertaling van dat gedicht? Of zijn het de klanken?
Ja, vaak is het juist een combinatie van dingen. Vaak heb ik een paar woorden, maar ik heb tegelijkertijd iets anders, een gedachte over iets anders. En dan ga je afvragen, wat is het verband tussen, of kan er een verband gevonden worden tussen deze woorden die daar staan en iets heel anders waar ik ook mee bezig ben. Zou je kunnen zeggen, misschien ook vergelijkbaar met die schilderijen van Andrew Wyeth, dat je bent bezig met je reactie op die schilderijen en tegelijkertijd heb je vanuit jezelf, vanuit je dagelijks leven of wat ook, heb je bepaalde woorden, bepaalde gedachten waar je mee rondloopt. En op een gegeven moment kan er een verband ontstaan tussen die twee hele verschillende vlakken waar je mee bezig bent. Mm. En het is natuurlijk heel moeilijk om een definitie van poëzie te geven. Ik denk dat er...
Probeer het maar.
Ja, goed. Ja. Ik denk niet dat er één ding is dat poëzie heet. Ik geloof dat poëzie een verzamelnaam is van hele verschillende dingen. Maar één soort van poëzie die ik zelf heel mooi vind en die ik zelf zou willen schrijven, zou je kunnen beschrijven als, je zou kunnen zeggen, een gedicht is een vertelling over iets op de muziek van iets anders. Dus er moet een muzikaal iets in aanwezig zijn. En juist in het bij elkaar brengen van dingen die verschillend van origine zijn, dan heb je kans dat er een spanningsveld ontstaat. Waar iets... En dat is dan het boeiende, dat is hetgene wat je dan interesseert. Van hoe kan ik dit verder uitwerken?
Ik wil daar later op terugkomen, maar misschien is het juist interessant op dit moment om misschien de Nederlandse versie en de Engelse versie van hetzelfde gedicht voor te lezen. En ook misschien een gedicht in het Engels, wat beïnvloed is door het Nederlandse taal.
Ja, dat is iets wat vaker gebeurt, dat in het Engels dat ik schrijf, dat er Nederlandse associaties aanwezig zijn die vermoedelijk geen Amerikaan zou weten, maar ja, die ik dus weet.
En ik heb voor wat het eerste betreft een verzoek.
Ja?
En dat is, zou u ook van de Helge-serie, de Nederlandse versie van Badplaats en de Engelse versie daarvan, Seaside, kunnen lezen?
Ja.
En de andere, het Engelse gedicht is, wat u gaat voorlezen is...
Is Large Leaf Linden.
Okay. Zal
ik dat doen? Ja.
With one foot jutting out of dream, you last in relation to sand, to this desert of warmth and knowing in which I sang you so beseechingly song. With the shade of your body beside you, you're floating now on oceans of what had no color here, what after in memory rose may gleam or bluish in surfs burning. In dat gedicht kun je dus zien in surfs burning, in die laatste regel in het Nederlands was het in die branding. Dus via die branding heb ik in het Engels de burning, wat die surf anders dus eigenlijk niet doet. Dan is dit een gedicht in het Engels, Large Leaf Linden, naar aanleiding van een lindenboom. Er zitten verschillende Nederlandse associaties in. Large Leaf Linden. How such narrow tree could reach me over day, over shadows on water, such. Reach me where standing is what saying becomes. Say a leaf is heart-shaped, and it is. I remember how you called me your leaf. Over summers and shade, sound sense flapping. Something it must have been you saw out of massed green, suddenly single seeming, weakest, yet exceedingly one. And what you saw, you said, what later would reach me and does, touching where upstairs windows weathering accommodate the something of recall. Knowing back, I call today's wind toothed, and it is. In the eerste regels dan, how such narrow tree could reach me over day. Die over day was dus oorspronkelijk overdag. In het Nederlands, hè. Maar als je dat eenmaal in het Engels gezegd hebt, over day, dan klinkt het alsof day dan een gebied is. Of iets fysieks waar dan een boom overheen moet groeien om je te bereiken. Dus dat was die over day. En dan even verder krijg je, say a leaf is heart-shaped, and it is. En dat zegt iedereen in Nederland van de lindenboom. De lindenboom is toch een hartvormige boom, heeft ook hartvormige bladeren. En dan die volgende regel, I remember how you called me your leaf. Gewoon, ik weet nog hoe jij mij jouw leaf noemde. Enzovoorts, enzovoorts, en dan... Aan het einde, knowing back, I call today's wind toothed, and it is. Ik heb een handboek, een Nederlands handboek over bomen en struiken of zoiets dergelijks. En in de beschrijving van de lindenboom stond zoiets van dat de lindenboom gezaagde, een gezaagde bladrand heeft. En dan denk ik, wat is eigenlijk gezaagd? Gezaagd is sawtoothed. En zo kom ik op die tooth. Tand hebben, zoiets. Ik zeg dat de wind tanden heeft en het is zo.
Ja? Als u het zegt.
Ja, als ik het zeg, het is.
Wat heeft de titel van deze bundel, is Atlantis. Hmm? Wat heeft dat te betekenen? Want wij weten allemaal, denk ik, wat er gebeurd is met Atlantis.
Ja, dat weten we. Ja. Maar ja, we weten niet of het bestaan heeft. Dat weten we niet. Ja, het heeft wel bestaan. Deze titel is dus Atlantis en niet Atlantis. Ja, dus het slaat niet op Atlantisch verband. Het is Atlantis. En ja, Atlantis was dan de verborgen verbinding tussen Europa en Amerika. Maar dan... En dat spreekt mij aan, niet een verbinding op hetzelfde niveau. Het is niet zo dat je op dit moment van Amsterdam naar New York met de auto kan komen. Hè? De Atlantis bestaat misschien nog wel, maar dan ergens waar je niet bij kan. Hè? Dus de gedichten zijn wel bruggen misschien tussen... verschillende vlakken, verschillende plaatsen, maar het zijn geen rechtstreekse verbindingen, het zijn geen objectieve bruggen. Dus in die zin zijn het ook mythologische of denkbeeldige verbindingen tussen verschillende werelddelen, misschien kun je het zo zien.
En verbindingen tussen verschillende talen, neem ik aan.
Kan ook, ja. En juist ook de verborgen verbindingen tussen die twee talen, de etymologische verbanden tussen Nederlands en Engels, boeien mee in het bijzonder.
Wordt dat juist belangrijker voor u, op dit moment in uw schrijvende leven, om die verbinding in het leven te houden, met
Jazeker.
De andere kant?
Jazeker. Ik zou dat er nog meer in willen brengen.
En voelt u zich dan nog steeds een Amerikaans dichter die in het Nederlands schrijft, of een Nederlands dichter die in het Nederlands schrijft, of een Europees dichter die in het Nederlands schrijft?
Ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een Amerikaans dichter was. Ik heb ook nooit een Amerikaans gedicht gepubliceerd. Ik weet eigenlijk niet eens of ik ooit een Amerikaans gedicht geschreven heb. Maar ja, of ik een Nederlandse... Ja, ik geloof wel dat ik een Nederlandse dichter ben.
Of een Europese, in de oude zin dan, een Europese dichter die in West-Europese talen schrijft of zoiets dergelijks. En in die zin is dan een Europeaan is zoals een Amerikaanse jongen zich vroeger voorstelde dat een Europeaan was.
U voelt dan geen verdeelde loyaliteit tussen uw Amerikaanse wortels en die Nederlandse vruchten daarvan?
Nee, ik denk niet dat dat een kwestie van loyaliteit is. Bedoel, het is duidelijk dat mijn leven hoofdzakelijk nu hier zich afspeelt. Maar ik zie niet in waarom ik niet die taal van vroeger ook zou kunnen inschakelen, inzetten bij de pogingen om iets met dat leven te doen in de vorm van poëzie.
U zei net dat een mogelijke definitie van poëzie is een vertelling.
Ja.
Een vertelling van iets. In een artikel die u geschreven hebt een aantal jaren geleden. Artikel ging over hoe het was om in twee talen te schrijven. Of in een vreemde taal te schrijven. Eigenlijk zegt u dat alle poëzie is vanaf het begin een vertaling. Niet alleen een vertelling, maar een vertaling.
Ja.
En u maakte de vergelijking tussen de poëzie is een ervaring in de eerste instantie. En het gedicht is een vertaling van zeg maar de taal der ervaring naar de taal der communicatie. Het vertellen.
Ja.
Is dat ook een bewust keus om, dat nadrukkelijker aanwezig te laten zijn in uw gedichten? Is dat een bewuste keus om in het Nederlands te gaan schrijven?
Dat is het wel in het begin geweest, ja. En ik denk dat als ik nu Engels schrijf, dat ik toch ook hetzelfde gevoel heb. Want het Engels dat ik schrijf is eigenlijk geen gangbaar Engels meer van deze tijd. Dat merk ik iedere keer als ik in Amerika kom, dat ik dan wel die taal om me heen hoor, maar ik denk, ja, dat zou ik toch niet willen schrijven, zoals je dat allemaal daar hoort. Dus in die zin is het ook een poëtische, het is een verheven taal, zoiets dergelijks. En ik denk inderdaad dat er, in het soort poëzie dat ik zou willen schrijven, dat er inderdaad een voortdurende spanning is tussen ervaringen en verwoordingen van ervaringen. En als ik ervaring zeg, dan bedoel ik niet heel plat van goh, ik was vandaag zo bang of ik was vorige week zo verdrietig, maar dat is ook wel een onderdeel daarvan. En iets wat ik ook een heel mooi beeld ervan vind, is dat taal is niet, ik formuleer het zo, taal is het medium van de poëzie, maar niet het doel van de poëzie. Poëzie gaat door taal, maar poëzie gaat niet over taal. Dat gevoel heb ik. Je zou kunnen zeggen dat taal een middenstof is waar poëzie zich in voortplant.
Ik wil ook nog een citaat maken van het wat een toepasselijk gedicht is. Naamloos.
Naamloos?
U schrijft in Naamloos: het licht van deze wereld wil lippen voor zich. Met de taal als een medium, is dat het doel van in ieder geval uw poëzie? Om de wereld lippen te geven? De wereld tot uitdrukking te laten komen?
Nee, ik lees het licht van deze wereld wil lippen voor zich. Dus wil voor zichzelf, wil de lippen voor zichzelf. Wil beslag leggen op de lippen. He? In het Engels schrijf ik ook, the light of this world hunts lips for itself. Nou ja, dat is ook dubbelzinnig, he, eigenlijk. Maar wat ik daarmee bedoel is, dat is als het ware een platte definitie van wat die lippen zijn. Maar er is ook een innige definitie, een beleefde definitie van die lippen. Is dit een antwoord op die vraag?
Eigenlijk wel een antwoord. Ik weet niet of het helemaal een bevredigend antwoord is. maar ik wil eigenlijk als een laatste vraag, en dan gaat u een aantal
twee
gedichten voorlezen. Wat mij opvalt, en dit heeft ook te maken met de lippen van deze wereld, in ieder geval in mijn interpretatie daarvan. U maakt veel wandelingen in uw gedichten. U ziet veel, u bent altijd aan het observeren en altijd aan het noteren. En vooral heel kleine dingen. Dat wil zeggen een spin, een dode spin, een vogel, bladeren op een boom. Ja. Maar wat mij ook opvalt, is dat vaak in uw gedichten zijn deze ervaringen, die zijn alleen maar een aanleiding tot een soort levensbeschouwelijk of filosofische mening over wat u net gezien hebt. En zo eigenlijk, aan de ene kant, die ervaringen zijn wel aanwezig, maar die zijn niet, dat is niet het doel van het gedicht. Het doel blijkt wat u denkt daarvan, van die ervaring. En in die kader wou ik een heel kort gedicht van een eerdere bundel voorlezen, Slakenhuis. En dat dat heet Zo boven, zo beneden. Noem het geen verdriet dat de tak, als de vogel wegvliegt, lang natrilt. Nou, om die metafoor wat verder te nemen, voor u, waar schuilt de poëzie in? In de aanwezigheid van de vogel of in het feit dat de tak lang natrilt?
In het feit dat ik constateer dat de tak lang natrilt en dat ik er iets bij voel en dat ik zeg dat ik er iets bij voel. He, want als ik zeg noem het geen verdriet, dan kun je donder op zeggen dat het over verdriet gaat. Want je noemt verdriet in de poëzie of je zegt het is niet zo of het is wel zo, het is allemaal hetzelfde. Want wat je noemt, je hebt iets daar neergezet, daar gaat het over, dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar dan, als je zegt dat de tak als de vogel wegvliegt lang natrilt, zie je dus, het is eigenlijk ook geen verdriet, want de dingen kunnen niet anders gaan dan zoals ze gaan. Als die tak op een gegeven moment wegvliegt, dan werkt dat gewoon zo. Als de vogel wegvliegt, dan gaat die tak die beweging maken. Doet hij niet opzettelijk, maar hij moet dat doen. Hij doet dat in die situatie. En dus de verbinding tussen vogel en tak zet zich voort op een andere manier. Maar nu is het een dynamische verbinding. De vogel vliegt, de tak beweegt, ze blijven allebei bewegen en dus aan het einde van het gedicht is er nog een dynamiek, een soort doorgaande dynamiek van verbinding. En ik denk niet dat ik kan zeggen dat de poëzie zit in één onderdeel van deze serie. Het is het geheel. Het is zeker niet alleen de gedachte, maar het is ergens in het verband tussen de gedachte en het beeld, hoop ik.
Oké. U gaat nu welke gedichten voorlezen?
Ja, nog even één gedicht in beide versies. Dat is By the River Lek en Aan de Lek. Is a rest. Gravely shale the wild swan's wing nowhere sounds. Reed-tip shadows rustle on gravel, lend my heels portion in poundings of a broken light. Round and round my ankles, ears fall, copper, late reddening. Nearing my feet, sight still pierces, double-barreled, down known. But the swan is on beyond shimmer. Wing slaps, bird in becoming. Nederlandse aan de lek. Beeld is benadering. Op schalie getekend lijkt de slaande zwanenvleugel nergens. Riettoppen schaduwen ritselen op grond, doen mijn hielen delen in deinen van gebroken licht. Om en om mijn enkels vallen aren, koperen verlaten. Vlak voor de voeten boort enig zicht nog, dubbelloops dalend bekend. Maar de zwaan is schemer te boven, haar vleugel wordt slaande een vogel. Ik dank u.